Dit is Ilfie.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen, waarbij ik suggesties heb voor mijn dagelijkse benodigde aanvulling van vitamine en mineralen. Bij Atida Pure geloven ze niet dat iedereen hetzelfde is en dat iedereen wat anders kan gebruiken aan voedingssupplementen. Er zit 15 jaar aan ervaring in de supplementen. Ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en van de hoogste kwaliteit. Dus wil jij, nou net als ik, goed voor jezelf zorgen, lekker in je vel zitten en bewust met je lijf omgaan? Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
Ik heb dit onderwerp met haar ook al een keer besproken. Van, stel, we gaan 30 jaar met elkaar en het seksleven is niet meer spannend. Hoe gaan we hier dan mee om? Gaan we dan een swinger worden? Gaan we een open relatie? Zeg, want ik zou jou niet kunnen delen. Maar het is wel echt gewist dat ik zelf wel iets anders zou willen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag ga ik in gesprek met Sonny Lorenzo. Welkom.
Dankjewel, lieverd.
De meeste mensen zullen jou kennen van Temptation Island.
Onder andere.
Ja, want daarvoor heb je natuurlijk ook nog een programma gedaan.
Temptation Island was natuurlijk uit mijn hoofd acht afleveringen op tv. En daarvoor heb ik Wereldreis op Wielen gedaan. En dat was een jaar lang elke week op tv. En dat was mijn allereerste tv-programma. En meteen een van de grootste producties die ooit in Nederland heb plaatsgevonden. En dat was eigenlijk mijn eerste doorbraak op tv. Ja. Daarvoor heb ik ook nog andere programma's gedaan, maar dat was echt een programma wat heel lang op tv was. Dus vooral de wat oude doelgroep kent me daarvan en de wat jongere doelgroep kent me van Temptation Island.
Ja, want daar kwam je natuurlijk ook heel vaak in beeld, omdat je nogal bijzondere uitspraken deed.
Bijna de Sonny Show.
heb je daar spijt van? Zou je het nu anders doen? Of denk je van ja, maar dat ben ik gewoon. Plus, het heeft je natuurlijk heel veel bekendheid opgeleverd.
Ja, ik heb eigenlijk toch een soort blauwtje op tv opgelopen. Ik ben wel van mening, JD en ik gingen al stoppen met onze relatie. Mm-hmm. Zo'n programma kost gewoon een aantal miljoen. En dan hebben ze gewoon een soort blauwdruk. Een relatie moet uit elkaar, een relatie moet trouwen. En dat weten ze precies van tevoren. En daar kasten ze mensen op, koppels op. En wij vielen perfect in het plaatje van dat we uit elkaar bouwden. En dat het beter was om uit elkaar te gaan. En dat programma heeft dat op hun manier mooi geforceerd. En die hebben ons goed uit elkaar geduwd. En achteraf kan ik zeggen dat mijn grootste valkuil mijn grootste succes is.
En wat is jouw heel grootste bizar valkuil daarin
Temptation
geweest?
Island. Temptation daar Island. Daar mee aan doen met een relatie die op wankelende poten staat. Je weet dat dat alleen maar ellende kan opleveren. Dat je gewoon eigenlijk als je verder wil gaan gewoon privé moet oplossen. Maar ja, wij wouden ook gewoon stoppen en een stukje bekendheid eruit halen. En dat is wel gelukt, bekendheid eruit halen.
Ik wou het zeggen, maar het is ook wel een pijnlijk stukje bekendheid uithalen.
Ja, gelukkig heb ik wel de kans enorm gekregen om mezelf toe te lichten. Om bijvoorbeeld een van de uitspraken die enorm viraal zijn gegaan is, dat ik JD Zijwieltjes wil zijn. Nou kan ik, neem ik mijn woorden niet terug, want ik heb dat gezegd. En daar sta ik nog steeds achter. En voor alle mensen die ik hou, wil ik graag zijwieltje zijn. Ja. Als ik later mijn moeder moet verzorgen, gaat ze niet naar een bejaardenhuis, maar ik zal haar opvangen. Als ik mijn nichtjes van school moet halen, ben ik ook hun zijwieltjes. Dat is gewoon zo uit zijn content getrokken. Alsof ik een van de mafkees ben, maar dat zaten gewoon de juiste intenties achter. Alleen dat is met knippen en plakken niet zo overgekomen.
Dat is tv, hè?
Dat is tv. En daarvoor doe ik tegenwoordig liever podcast. Ja.
Bij deze heb je in ieder geval de kans om jouw verhaal te doen. Of in ieder geval om met mij in gesprek te gaan. Maar jij zei net al eventjes, staat daar Bobby's water op tafel? Nee, dit is Bobby's gin.
Veel beter
van Uitschiedam. Dus deze is van jou.
Oh, lekker. Ik ben de motor, maar als ik zo meteen aangekomen ben, ga ik hem zeker proeven.
Precies.
Leuk. Nou, thanks Bobby's.
En deze krijg je ook van mij.
Wat is dat dan?
Dit is mijn boek.
Oh, leuk.
De Relatie APK.
De Relatie APK.
De Relatie APK.
Ik begin voorlopig niet meer aan relaties.
Nee, dat had ik begrepen. Maar deze gaat over, begint heel erg bij jezelf. En okay. Over jezelf, over je eigen hechting, over je eigen behoeftes, dat soort dingen. Dus zeker in de aanloop naar een relatie toe kan die ook heel erg goed van pas komen.
Oké, nou nice. Ja, ik zit soort van één been met een... ik zie een dame regelmatig.
Ja.
Ik zit met één been wel in een soort relatie. Maar ik heb gezegd van, als je de juiste normen en waarden hebt, waarvoor moeten we dan een woordje relatie binden?
Ja.
Weet je, mijn normen en waarden is, als ik iemand leuk vind, dan hoef ik niet bij de buren te kijken. Dus als het gewoon leuk is tussen ons, hoef ik er geen labeltje aan te plakken. Weet je, we hebben het gewoon leuk en we zien elkaar veel. En mocht ik wel een keer met iemand anders doen, dan ben ik geen bad guy.
Ja. Daar komen we straks nog even op terug. Hey, ik ga het vandaag heel graag hebben met jou over een stukje hechting. En hoe de relatie van je ouders nou de bouwstenen vormen van hoe jij in je leven relaties aangaat.
Ja.
Maar ik heb je ook gevraagd om 5 woorden te bedenken die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Heb jij die kunnen bedenken?
Nee, maar ik kan ze toch zo freestylen. 5 woorden die bij seksrelaties en... Oké, nou, in het stukje eerste woord, zou ik zeggen, is monogamie. Monogamie, loyaal. Een klein zinnetje. Ik denk dat seks toch wel... bij mij staat het in de top 3 van wel belangrijke dingen in een relatie. Ik denk als je geen goede seks hebt, dat je relatie ook niet helemaal top is. Ik vind dat bij mij vind ik seks wel heel belangrijk. Toekomstbeeld. In een relatie werk ik toch altijd wel naar een toekomstvisie toe. Nog eentje dan. Ja, dat liefde. Liefde is gewoon het belangrijkste in het leven. Maar liefde kun je op vele manieren, vele vormen en manieren vinden. Je kan liefde in alle relaties vinden. Ik heb ook liefde in de relaties met mijn vrienden. Ik heb ook liefde in de relaties met mijn nichtje. Liefde kan je in zoveel vormen vinden. Ja. En is het voor mij het belangrijkste in het leven.
Ja, en dan ben ik zo benieuwd, hè? Want jij zei net dus van met de dame die je nu ziet. Nou, je plakt er geen label op, je hebt geen relatie. En op het moment dat je dus met iemand zoent, dan ben je dus niet de bad guy. En vervolgens heb je het wel gelijk over een van die woorden, monogamie.
Ja, monogamie, ja.
Maar in hoeverre heb je niet gewoon een vorm van een relatie? Want het is natuurlijk, hoe definieer je een relatie?
Hoe definieer je een relatie? Ja, een relatie is natuurlijk, daar komen spelregels bij.
Ja.
Daarvoor begin je een relatie. En ik ben van mening, als je een relatie begint, dat je altijd moet zorgen dat je het positieve bij je partner naar boven haalt. En niet het negatieve. En natuurlijk komt de relatie in golven en kan het niet altijd goed zijn. Dat weten we allemaal. Maar zolang het golvend naar boven toe gaat en niet golvend naar beneden, zit je in een mooie relatie, denk ik. En dat stukje monogamie, ik heb me daar enorm in verdiept. Want monogamie is een regel. Het is niet een eigenschap, het is een regel. Want monogamie zit niet in een mens. Als je gewoon dieper teruggaat en kijkt naar het verleden. Om een voorbeeld te geven, de Romeinen, die vulden liefde heel anders in als wij nu liefde invullen. Die hadden een soort sauna parties.
Mm-hmm.
En daar was je echt het mannetje. Ja, hele orgies. En dan was je het mannetje als je met een man seks had die een status had. Dus hadden mannen met elkaar seks. En het was helemaal geen homo. Nu is dat homo. En tegenwoordig, liefde wordt steeds anders ingevuld. En vooral in het westerse door geloof wordt liefde vooral gepusht van je moet trouwen en loyaal zijn. Maar als je gewoon eerlijk bent en kijkt naar de geschiedenis, is de mens ver weg van monogaam.
Ja,
het wordt ons opgelegd, terwijl we het niet zijn.
Nee, terwijl er heel veel mensen zijn, die hebben er heel veel baat bij om het wel te zijn. Want niet monogaam zijn, en we gaan er straks nog even verder op door, maar niet monogaam zijn, dat is zo verschrikkelijk uitdagend en is zo ontzettend complex. Want als er iets is wat daarvoor nodig is, dan is het wel openheid en communicatie en eerlijkheid en respect. En dat zijn natuurlijk vaardigheden die heel veel mensen heel erg lastig vinden of te confronterend vinden. En dan is monogamie voor heel veel mensen echt wel een stuk makkelijker dan non-monogamie.
Ja.
Hey, ik heb 5 keer een optie voor jou waaruit jij moet gaan kiezen.
Stellingen?
Ja, nou nee, de stellingen komen zo. Eerst 5 keer kiezen.
Oké.
Ja? Vrijgezel zijn of in een relatie?
Op dit moment vrijgezel zijn.
Eenzaam zijn of in een complexe relatie zitten?
Eenzaam.
Een leven lang samen zijn met 1 partner of meerdere partners gedurende je leven?
Meerdere partners gedurende mijn leven.
Bekend zijn of gelukkig zijn in de liefde?
Gelukkig. Oeh, dat vind ik wel een hele moeilijke. Daar moet ik wel even over nadenken. Gelukkig zijn in de liefde.
Seks met passie of seks uit liefde?
Ik vind het bij elkaar in de buurt komen.
Ja, het kan ook echt iets heel erg anders zijn.
Ik heb alleen seks met iemand als er chemie is. Anders doe ik het niet. En als iemand de juiste vibe om zich heen draagt. Dus dan zeg ik toch wel seks met liefde.
Oké. Ik ben heel benieuwd. Want dat bekend zijn of gelukkig zijn in de liefde. Die kost je even wat moeite?
Ja, die kost wat moeite. Ja, op dit moment ben ik natuurlijk enorm bezig om mijn bekendheid uit te breiden. Mm-hmm. En heb ik echt een team om me heen van 15 mensen, management en alles op het eraan. En ben ik daar zo dagelijks mee bezig dat ik eigenlijk niet op dit moment met liefde bezig ben. Mm-hmm. Maar als je me nu twee pillen voorlegt, de ene neem ik voor de liefde en de andere om bekend te zijn. Dan ga ik 100% voor liefde.
Ja.
Maar omdat ik dit moment op zo'n focus in mijn leven ben, dat met mijn bekendheid, is dat even een twijfel van ja, waar ben ik nou elke dag mee bezig. Maar als ik de hele kop te view, dan ga ik zeker weten voor liefde.
Waarom is dat bekend zijn zo belangrijk voor jou?
Ik heb best wel wat meegemaakt in mijn leven. En ik help daar best wel wat mensen bij. En ik wil niet bekend zijn voor financiële vrijheid of iets dergelijks. Want ik heb mijn carrière best wel... mijn carrière is oké. Okay. Mm-hmm. Ik heb vuurappartementen, ik heb mijn zonnestudio en de buitenrommel. Ik nog met andere projecten eromheen. Dus mijn centjes krijg ik gewoon automatisch binnen. Dus ik doe het niet voor het geld. Ik wil eigenlijk vooral bekend zijn om gewoon om mijn humor te verspreiden. Om mijn positiviteit te verspreiden. En er zijn voor de jongeren. Als je kijkt naar een gemiddelde influencer, die laat alleen maar zien dat je gelukkig bent met dure auto's. En met Rolexen. En met dure drank en dure kleding. En dat is niet waar het leven om draait. Materialisme is... niet waar je geluk uit haalt. Dat is korte duur. Dus ik zou graag dan die influencer willen zijn die wel gewoon humor en positiviteit en liefde promoot. En ook de keerzijde laat zien van social media. Want social media is zo fake en nep als maar kan. Het komt gewoon bij de tv in de buurt. En ik zou graag daar tegenwicht van willen zijn. Het yin-yang. Het is leuk, maar het is ook niet leuk.
Ja. En jij koos voor eenzaam zijn boven in een complexe relatie zitten.
Ja, ja, ik heb natuurlijk met mijn ex in een hele complexe, hele rare relatie gezeten. Een relatie waar ik niet gelukkig meer in was de laatste maanden. Waar ik toch in ben blijven hangen om het grotere plaatje misschien te behalen. Want we wouden allebei toch wel bekend zijn, bekend worden. En daarvoor ben ik bij JD gebleven. Maar hij wist eigenlijk al voor Temptation dat het niet ging werken. En heb ik er toch voor gekozen om in een aparte relatie te zitten. Om de hoop dat dat... Nog vruchten gaat afwerpen. En ja, dat doe ik nooit meer. Als ik merk gewoon dat een relatie niet... Tuurlijk moet je altijd sleutelen. Een relatie kan een dal hebben.
Mm-hmm.
En dan moet je sleutelen en puzzelen om dat te verbeteren. Maar als je gewoon na een jaar merkt van luister, dit werkt niet meer, dan moet je er gewoon mee stoppen. Want dan maak je elkaar gewoon niet gelukkig. En je haalt het negatief bij elkaar naar boven. En dat ga ik nooit meer doen.
Maar was dat überhaupt wel dan een relatie die ging om elkaar? Of was het eigenlijk gewoon vanuit allebei jullie egoïsme om bekend te willen zijn en daarin elkaar kunnen gebruiken om bijvoorbeeld aan die programma's mee te doen?
Nee, dat niet. Mensen zien natuurlijk ons op tv, maar die weten onze thuissituatie niet.
Ik heb helemaal niks van jullie gezien, hè, op tv. Dus nou,
daar ben ik blij mee. Daar ben ik blij mee. Want dan krijg ik toch wel een wat eerlijker beeld over mij. Maar ik wil niet te veel over iemand anders thuissituatie ingaan. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik een hele aparte opvoeding heb gekregen. Een best wel moeilijke opvoeding. Mijn vader heb ook zelfmoord gepleegd. En ik ben opgegroeid zonder vader. En JD's heb ook geen vader. En die heb ook echt een hele pittige thuissituatie. En ik kon haar daar een beetje haar vangnet in zijn. Mm. En in helpen. En dat heb ik continu gedaan. Ik was voor de eerste keer in mijn leven, zet ik iemand anders op één en niet mezelf. En daar is het fout gegaan.
En dan zou je dus alsnog, je zou dus liever eenzaam zijn
ja,
dan dat.
Want
nog
ik
een
ben
keer
niet
dan...
eenzaam. Als zolang je familie, vrienden om je heen hebt van wie je houdt, dan ben je niet eenzaam. En een partner moet juist een verrijking zijn. En als het geen verrijking is, maar een belemmering, dan moet je daarvoor kiezen. Maar dan hoef je niet te kiezen dat je eenzaam bent, want je hebt genoeg mensen om je heen. Maar dan ben je eenzaam in het liefde, maar niet eenzaam in geluk. Want je hebt gewoon genoeg mensen om je heen van wie je houden.
En daar, als je het waar je het net over had, hè, liefde komt in vele vormen, kan je daar weer genoeg liefde uithalen.
Precies.
Net die seks met passie of seks uit liefde. Jij zou toch gaan voor de seks met liefde. Maar seks is wel heel belangrijk voor jou.
Ja. Ik vind seks enorm belangrijk. Echt een van de prioriteiten in het leven. En op dit moment ben ik op een status dat ik mijn Instagram kan openen en voor het uitkiezen heb.
Ja?
Het is echt, soms word je er bang van en dat gaat van... minderjarig van meisjes mm-hmm. van 17 tot aan vrouwen van 40. Het is gewoon eng. En ik ben daar enorm van geschrokken, als ik eerlijk ben. Ik zal alleen met iemand het bed induiken waar emotion mee is, waar chemie mee is, waar een positief persoon. Want ik ben toch al vrij spiritueel aangelegd en ik ben van mening als je seks hebt met iemand die heel negatief is, kan het alleen maar negativiteit in je leven brengen. En heb je seks met een mooie persoon die humor en positiviteit en allemaal andere mooie eigenschappen bevat, dat dan een verrijking is. Dus ik ben heel zorgvuldig met wie ik de lakens deel.
En maken ze een kans als ze zich als ze in je DM sliden?
Nou, ik ga niet zeggen dat ik het nooit gedaan heb, want dan ben ik gewoon aan het liegen. Dus ik heb zeker een keer daar gebruik van gemaakt. Ja. Maar ik ben er ook heel snel achter gekomen dat niet mijn manier is om een bedpartner te vinden. Tegenwoordig had je corona, dus je had niet zoveel opties, weet je. Je komt elkaar niet.
Corona?
Ja, je komt elkaar niet tegen in de club.
Ja. Dus, de dus je manier, moet het ergens anders.
Dus gaan. Uiteindelijk ga je dan naar een of naar een Tinder of naar een Instagram. Ga je toch kijken waar je dat vandaan kan halen. Dus ik ga niet zeggen, ik heb het zeker een keer gedaan. En dat was chemie en ik heb seks met iemand gehad. Maar ik vind dat niet de natuurlijke manier. De natuurlijke manier vind ik toch wel leuker in een club. Een drankje aanbieden, chance, ook contact. En dan de lef hebben om iemand af te stappen. Dat vind ik veel leuker ontstaan dan... ik ben niet zo digitaal, weet je wel. Ik vind het hele social media eigenlijk gewoon ellendig.
Ja, en toch is dat zeg maar een soort van enorm belangrijk binnen wat je aan het doen bent.
Het was de enige tool om toenadering te zoeken naar het andere geslacht. Ja. Want dat was er gewoon niet.
Nee, mooi. Oké. Hey, ik heb vier stellingen voor jou. De eerste.
Tell me.
Ware liefde is onvoorwaardelijk.
Nee, ben ik niet mee eens.
Nee?
Je kan echt, ik heb echt 4 keer een relatie gehad van 3 jaar. En ik kan echt wel zeggen dat ook zeker in de beginfase met JD was het ware liefde. En met mijn andere ex Lisa was het ook ware liefde. En met mijn andere ex Michelle was ook allemaal ware liefde. We waren echt allemaal verliefd, gelukkig, et cetera. En op een gegeven moment wordt verliefd houden van. Mm-hmm. En... na ruzies komen breukjes. Dus dan kan ware liefde gewoon afbrokkelen.
Wat is ware liefde dan voor jou?
Veel. Ware liefde is gewoon positief bij elkaar naar boven halen. Een aanvulling zijn in elkaars leven. En mooie herinneringen opdoen. En dat is voor mij wel ware liefde. Maar ik ben ook van mening dat er niet één ware liefde kan zijn. Weet je? Ik geloof niet, er zijn meerdere soulmates en niet één. En ware liefde bestaat, maar dat kan afbrokkelen.
Die mogen komen en gaan.
Ja.
En dan ben ik heel benieuwd, ook met betrekking tot de volgende. De relatie van je ouders wordt de basis van je eigen relaties.
Nou, ik denk wat je thuis meekrijgt, dat wel de blauwdruk is van hoe jij denkt en hoe je bent. Maar dat mag absoluut niet je eigen normen en waarden worden, vind ik. Want... Boeddha zegt altijd iets heel moois. Boeddha zegt altijd van geloof niet iets omdat je ouders het zeggen. Geloof niet iets omdat het in het geloof het zegt. Geloof niet iets omdat leraar het zeggen. Pas als iets bijdraagt aan het hoogste goed, moet je daarin geloven. En daar geloof ik ook in. Het is niet zo dat wat wij thuis meekrijgen, dat ook jouw leven moet zijn. En soms gebeurt dat wel eens. Je ziet dan vaak met huishoudelijk geweld. Dat een kind dat dan overneemt omdat dat van hem normaal was. En het is juist de kracht om dan die cirkel te doorbreken. Ja, ik ben ook opgegroeid met huishoudelijk geweld. En ik heb veel ellende voor mijn ogen gezien. En als ik één ding echt respect voor heb, is het voor vrouwen. Ja. Want ik ben uiteindelijk opgegroeid door vrouwen. Door mijn moeder en mijn zus. En ik heb gewoon heel veel meegekregen wat sommige dingen met vrouwen doen. En dat is meer als met mannen. Mannen zijn wat zwart-witter en vrouwen veel meer kleur daartussenin. En ik denk dat vrouwen ook dieper gekwetst kunnen raken dan mannen. Maar tegelijkertijd hebben vrouwen ook weer heel veel positieve dingen. Een hogere pijngrens aan mannen. Dus dat elk geslacht heeft ze voordelen. Ja. En ik heb gewoon... Een man is niks zonder een vrouw.
Maar ben jij opgegroeid met ware liefde om je heen? Heb je dat gezien? Was er iets daarvan tussen jouw ouders?
Nou, mijn ouders, mijn moeder, vooral de laatste jaren bleef mijn moeder vooral ongelukkig bij mijn vader. En heb ze uiteindelijk ook de keuze gemaakt om bij hem weg te gaan. Die klap kon hij niet helemaal handelen, omdat hij niet goed voor haar was. En mijn moeders goed recht was om bij hem weg te gaan. Heeft hij zelfmoord gepleegd door liefdesverdriet. Mm-hmm. Dus,
is dat ook ware liefde? Want het is wel een soort van echt een reactie geweest uiteindelijk. Want ik heb begrepen dat jij eerder hebt gezegd dat hij meerdere keren heeft gezegd dat hij iets zou doen. Of pogingen heeft gedaan. Ja. Dat heeft hij elke keer niet gedaan.
Ja, er zijn zeker 20 pogingen geweest om aandacht te trekken. En dat werkte ook. Maar ja. Ik denk niet dat dat ware liefde is. Zelfmoord willen plegen om je partner terug te willen krijgen. Om aandacht te krijgen. Ik denk niet dat dat ware liefde is. Ik denk wel dat dat een bepaalde hou van is. Dat je iemand gewoon echt terug wil. En dat je daar heel kansloos mee omgaat. Maar ik denk niet dat dat de vorm van ware liefde is.
En wat er dan tussen jou en je moeder en je zus gebeurde? Is daardoor wel misschien meer liefde ontstaan tussen jullie drie?
Ups en downs. Ik was echt op dat moment wel de ruggengraat van de familie. Ik had een zonnestudio. En mijn moeder en mijn zus waren met z'n drieën de zonnestudio. En dan waren wij gebroken. En ik ging vooral echt door met kitewerken. Ik werkte elke dag, dus dat hebben we er doorheen gesleept.
Dat was nadat hij zelfmoord had gepleegd?
Ja, echt gewoon. Ja. Het was net een paar maanden voordat hij zelfmoord pleegde, begon ik mijn zonnestudio. Dus ik was net aan het begin met ondernemen. Toen gebeurde dat. En toen heb ik toch wel de zaak overeind gehouden. Ik heb zelfs toen nog een beslissing gemaakt om groter te gaan verhuizen. Terwijl ik in het diepste dal van mijn leven zat. Heb ik besloten om toch groter te verhuizen. En ben ik doorgaan met ondernemen. Ik heb mijn zus was hoogzwanger. Kindje te vroeg geboren door stress. Dus ja, het was een negatief domino effect in mijn familie. En ik heb me daar enorm ruggraad recht in kunnen houden. En de boom kunnen zijn voor de familie. En dat heb ik onder andere te danken aan de relatie waar ik toen in zat. Ik had een relatie met Jalisa. En ik was zo verliefd op haar dat ik me verdriet af en toe weg kon drukken. Dus dat was echt ware liefde.
Dat was een soort van dat jouw rustpunt.
Dat was echt ware liefde. Dat ik kan zeggen, mijn vader pleegt zelfmoord. Maar omdat ik zo van iemand hou en zo verliefd op iemand ben, kon ik dat verdriet compenseren. Yin-yang weer, weet je. Dus, dus dat heeft mij doorheen geslagen. Dus ja, ik denk dat dat wel een vorm van ware liefde is.
Ja, ja, wat mooi. Ja. Maar als je het dan hebt over, zeg maar, wat er tussen jouw ouders was. Want ze zijn dus wel al die tijd bij elkaar gebleven.
Ja.
Zijn er periodes geweest dat het oké was?
Ja hoor, ik ben wel echt opgegroeid dat mijn moeder heel veel voor me kon zijn. En mijn vader werkte en mijn moeder was er altijd voor mij. Mijn vader was gewoon een zakenman. En maar thuis was hij gewoon niet altijd de beste vader.
Nee,
maar dat mijn moeder gecompenseerd.
Ja, maar hij was ook niet de beste man voor je moeder.
Nee. Maar, en dat kan ik hem ook allemaal niet kwalijk nemen. Want mijn vader was een iets oudere man, oorlog meegemaakt. Komt uit een gezin van volgens mij 12 kinderen, was de jongste. Is een enorm zware jeugd, weet je. Dat tekent je gewoon. Die littekens, die maak je. En waardoor hij gewoon heel anders naar dingen keek.
Als je het hebt over zijn basis, ja, dan was
zijn basis
daar een boel,
was helemaal. Ja, mijn basis was al mijn basis was al rommelig. En zijn basis was gewoon extreem rommelig. En dat vormt je. Maar ik ben voor altijd van mening dat je wel altijd op een kruispunt staat van, ga ik naar beneden en ga ik me negatief veranderen of ga ik positief veranderen? En ik heb altijd gekozen om gewoon de negativiteit om te draaien naar positiviteit en van te leren. Want misschien heb ik dan in die opzicht niet de beste vader gehad. Maar ik blijf altijd zeggen nog steeds, ik heb de beste vader gehad van de wereld. Want hij me precies laten zien hoe ik sommige dingen niet moet doen.
Nou, maar dat is het. Hè? Want wat je net zei, je ziet vaak een herhaling bijvoorbeeld van huiselijk geweld. Omdat je niet anders gewend bent. Maar soms ook omdat je niet anders geleerd hebt. Hè? Want vaak is huiselijk geweld dus een uiting van emoties. Van frustratie, van verdriet, van angst, onmacht. En als jij nooit geleerd hebt hoe je dat op een andere manier kan uiten dan met huiselijk geweld, dan is dat dus wat je gaat doen. Ja. Maar aan de andere kant, zeker als je dan ook nog een ouder hebt, zoals je moeder, die dus wel, zeg maar, waar wel beschikbaar voor jou is en waar je een goede, liefdevolle relatie mee hebt, dan kan het juist ook een soort tegenovergesteld effect hebben, dat je juist denkt van ja, maar dit wil ik dus niet en ik wil hier een verandering in
precies
maken.
Precies dat. En dat voor die weg heb ik gekozen. En daarvoor zeg ik ook altijd van, ik leer graag van iemand anders fouten. Hoef ik ze zelf niet te maken.
Ja,
dat is echt een van de tools die ik in mijn leven toepas. Wat mij succesvol gemaakt heb op meerdere fronten. Op business, op privé, op meerdere fronten. Ik leer gewoon van iemand anders fouten. En dat pas ik toe in mijn eigen leven.
Ja. En dan gaan we naar de volgende stelling. Want ik ben heel benieuwd naar deze. Het verlangen om mensen te helpen komt voort uit een gevoel betekenis te hebben voor iemand en een verbinding aan te gaan.
Ja. Nou, ik ben sowieso wel van mening dat ik alle mensen van die ik dicht om me heen heb heel graag help en een warm hart toedraag. En bij JD was dat een beetje uit de klauw gelopen omdat zij gewoon niet die hulp van thuis kreeg. Mm-hmm. Heb ik die rol heel erg ingevuld en dat is niet gezond, want ik hoorde de rol als partner in te vullen en niet de rol als
vriendje
als
en
teacher,
vader en alles in één.
Dat weet je, en die rol nam ik op me. En soms heb dat positief effect gehad en soms heb dat negatief effect gehad. Een van de voorbeelden is, we gingen met wereldreizen wielen gingen we weg en kwamen terug. En JD had geen baan meer. En ik had mijn zonnestudio nog. Toen heb ik gezegd van, neem mijn baan. Ik vind wel wat. Dus toen gaf ik haar mijn basis. En ja, dat doe je omdat je iemand houdt. Dat doe je omdat je iemand een warm hart toedraagt. En als ik dat opnieuw zou moeten kunnen doen, had ik dat zeker opnieuw gedaan.
Ja, en dat is zo lastig, hè? Want eigenlijk als je dan kijkt, ja, hoe help je iemand? Ja, dat is waarschijnlijk door iemand op dat moment de bouwstenen aan te reiken om zelf iets op te gaan bouwen.
Achteraf
in
wel.
In plaats van, alsjeblieft, hier heb je het hele pakketje.
Het is in schoot geworpen. Ik had zeker... als de rekeningen opstapelen en je gaat schulden opbouwen en je vaste lasten kan je niet meer betalen, dan wil ik best wel die hero zijn die jou dan een helpend handje toe uitreikt. Ja. En dat zal ik voor alle mensen doen voor wie ik hou.
Ja, maar dat is ook natuurlijk een beetje wat er altijd van jou verwacht is. Dat jij die verantwoordelijkheid draagt. Dat jij die verantwoordelijkheid over je zus en je moeder droeg.
Nou, niet altijd. Natuurlijk hebben ze ook gewoon hun eigen benen waar ze op moeten staan. En daar kom ik nu ook steeds meer achter. Dat mijn moeder, bijvoorbeeld, soms moet ik mijn moeder een beetje loslaten. En dat ze zelf de weg gaat vinden. Mm-hmm. Maar ik zie gewoon niet graag de mensen van wie ik hou vallen.
Nee, maar is het dan inderdaad een verantwoordelijkheid die bij jou is neergelegd door de mensen om jou heen? Of is het gewoon een rol die jij heel graag aangrijpt?
Ik denk dat het vooral ook een stukje rol is die ik heel graag aangrijp. Ik wil gewoon de mensen helpen van wie ik hou. En dat zou ik altijd blijven doen.
Ja. Ook als het ten koste gaat van jou?
Ligt eraan welke persoon. Mijn nichtjes zou ik alles voor doen. Als mijn nichtjes mij opbellen van oma Sonny, ik ben 18, ik heb geen geld om mijn rijbewijs te halen, ben ik daar om te helpen.
Mm-hmm. En dat zijn de dochtertjes van je zus.
Ja. Weet je, dan ben ik daar om te helpen. En dan zullen ze eerst de verroeste auto van mij krijgen. En daarna gaan ze zelf sparen voor een nieuwe. Maar ik zal ten alle tijde alles doen wat ik in me heb om de mensen te helpen van wie ik hou.
Ja. En wat nou als jij iemand niet kan helpen? Wat gebeurt er dan met jou?
Niks. Dan zal ik samen ons best doen tot een oplossing. Kijk, het is niet dat ik iemand de wereld geef. Maar als ik iets in mijn bereik heb om te helpen, dan zal ik dat in alle tijden doen. Maar als ik iets niet kan, kijk, ik kan geen ijzer met handen breken. Als ik iets niet kan, dan kan ik alleen maar meedenken om daar naartoe te komen. En dat stukje meedenken is ook al helpen. Dus het maakt niet uit in welke vorm ik zal helpen. Ik zal helpen. Ja. En ja, ik ben gewoon van mening, dat doe je gewoon voor de mensen van wie ik hou. Als ik vastzit, kan ik ook bij mijn vrienden terecht. En bij mijn familie. En hun helpen mij ook. En ik denk dat dat ook een stukje liefde is.
Hey, de volgende. Zeggen dat monogamie niet bestaat, is jezelf een excuus geven om vreemd te gaan.
Dat vind ik wel heel grappig. Nee, ik ben echt enorm diep ingedoken in het stukje monogamie. En om een voorbeeld te geven. Een man zit toch wel echt aan een soort vloek vast af en toe. Ik heb echt in relaties wel gehad van dan ga je op stap. En dan krijg je toch bepaalde prikkelingen. En dan heb ik er toch voor gekozen om dan niet vreemd te gaan. Maar dan blijft er toch een soort drang in je hoofd zitten. Wat wil. En als je dan bijvoorbeeld na een avond stappen dan jezelf bevredigt. En dan is dat stofje uit je hersens. En dan denk je, oh, ik ben zo blij dat ik dit niet gedaan heb. Want dit is het niet waard. Dus soms is het gewoon een soort geile vloek of zo.
Mm-hmm. Dus gewoon echt voor die korte termijn.
Ja, het is gewoon lust. Ja. Het is gewoon niet meer dan lust. En mannen hebben dat ook. En ook in die documentaire zeggen ze van, een man maakt elke dag miljoenen zaadjes aan die we opstapelen en die er gewoon uit moeten. En een vrouw heeft dat één keer per maand een eisprong. Weet je, dus een vrouw heeft veel...
Dat is wel heel simplistisch gedacht.
Ja, zo leggen ze dat. Zo leggen die wetenschappers dat uit in de documentaire. Dat mannen gewoon een soort jagersinstinct hebben.
Is en het ik, soms ik, documentaire ik, gemaakt door mannen?
durf niet te zeggen. Nee, door koppels en ook de andere. Je moet er maar kijken. Op Explain staat die monogamie. En dan gaan
Netflix.
Ze de 18 minuten duurt die. En het is echt zo interessant naar te kijken. Want we worden echt tegenwoordig de hoek ingedrukt dat we monogaam moeten zijn. Maar het zit niet in een man om monogaam te zijn.
Oh, en nu is het ineens in een man zit het niet om monogaam te zijn.
Een vrouw natuurlijk veel meer behoefte om zorg te dragen, om een familie te starten. En een man heeft vooral, denk ik, een carrière willen maken. En als we gewoon teruggaan naar echt way back in de tijd, dan wou een man gewoon alleen maar voorplanten. En een vrouw gewoon graag zorg dragen. En ik vind, monogamie zit niet in een mens. Maar wat ik wel in een mens vind zit, is loyaliteit. Ja. Je kan zo loyaal zijn dat het monogaam is. En daar geloof ik absoluut in. Ik geloof helemaal niet in de zin van monogamie. Dat geloof ik niet in. Het is gewoon bewezen dat het niet in een man zit. Maar ik geloof wel in loyaal zijn. Als je gewoon zo gek op iemand bent en zoveel van iemand houdt, dan kan je loyaal zijn. Zoals op dit moment ben ik zo gek op iemand dat ik eigenlijk helemaal geen oog heb voor andere vrouwen. 0,0. Als ik op stap
maar je wil er ook geen labeltje relatie aan geven.
Maar dat komt doordat mijn vorige relatie zo veel impact op mij heeft gehad. Bij mijn vorige relatie heb ik zo iemand veel willen helpen. En zo iemand ook echt geholpen. En achteraf is dat stuk gegaan. En dat heeft me best op een hele vrede manier. Op een vreedzame manier. En dat heeft me gewoon zoveel stuk gemaakt. Ik ben nu 28. Ik wil rond mijn 35ste zijn de kinderen. Dus dan weet ik over 7 jaar moet ik echt aan een serieuze relatie beginnen. Dus laat me alsjeblieft nu nog maar heel eventjes lekker vrijgezel zijn. Mm-hmm. En niet de stempel relatie geven. En ik heb 4 keer 3 jaar relatie gehad.
Ja, best wel
ik
ben
28.
Lang,
ik heb alleen maar relaties in mijn leven gehad. Dus laat mij nu maar eventjes gewoon vrijgezel zijn. Ja. En dan mijn eigen carrière bouwen. Zodat ik later 100% voor de monogame relatie kan gaan.
Ja, ben je bang dat als je er nu het label relatie aan geeft, dat het dan gelijk ook helemaal wordt opgepakt door de media?
Dat 100%.
Want je vorige relatie heeft natuurlijk mega onder vuur gelegen in de media.
De media heeft al een aantal keren ook naar buiten gebracht dat ik een relatie zou hebben. Alleen die stempel heb het gewoon nog niet. En die stempel gaat het ook voorlopig niet krijgen. We zien elkaar nu een aantal maanden en we zijn helemaal gek op elkaar. En ik hoef er geen sticker op te plakken. Ik heb gewoon de juiste normen en waardes. En als ik gek op iemand ben en van iemand hou en verliefd op iemand ben, hoef ik mijn pik niet iemand anders te steken, om het even grof te zeggen. Dan heb ik gewoon de juiste normen en waardes voor meegekregen om dat niet te doen. Ja. En ik geloof niet in monogamie, maar waar ik wel in geloof, is iemand kwetsen. Ja. Want ik heb dit onderwerp met haar ook een aantal keer besproken van, stel, we gaan 30 jaar met elkaar en het seksleven is niet meer spannend. Hoe gaan we hier dan mee om? Gaan we dan een swinger worden? Gaan we een open relatie? Zeg, want ik zou jou niet kunnen delen. Maar het is wel egoïstisch dat ik zelf wel iets anders zou willen. Dus het is een heel moeilijk onderwerp. Een heel zwaar onderwerp. Maar met gewoon normale communicatie kan je er wel een middenweg in vinden.
Ja, want dat vind ik inderdaad wel mooi. Hè? Want toen we elkaar hiervoor spraken, toen was het inderdaad dat jij ook zei van, ja, maar ik geloof dus niet in monogamie. En als je dus een langdurige relatie hebt, dan gaat het ongetwijfeld een keer gebeuren dat je dus een stukje lust ervaart bij iemand anders en daar ook naar wil handelen, dan wel handelt. Maar hoe kan je dat dan verenigen met het stukje dat je je partner niet wil kwetsen? En hoe doe je dat dan?
Het is bijna een onmogelijke puzzel die voorgelegd wordt, omdat die puzzel gemaakt wordt door de maatschappij waar we nu in leven. Dat monogamie en trouwen en dit en dat het leven is. Maar ik vind dat gewoon het systeem leven.
Maar waarom maak je dan geen andere keuze? Want als je kijkt naar jezelf, je toekomstbeeld. Je zegt net ook, ja, op mijn 25ste of op mijn 35ste, dan wil ik wel aan kinderen beginnen. En dan wil ik dus wel klaar zijn voor die monogame relatie. Dus in principe doe je het natuurlijk zelf ook.
Ja.
Terwijl jij zelf ook de keuze kan maken om iets anders te doen.
Ja, het is iets wat wij gewoon inderdaad wel regelmatig bespreken. Ik ben van mening, communicatie is het allerbelangrijkste in een relatie. Dan kan je overal uitkomen en beter uitkomen. In plaats van dingen doen en later een ruzie krijgen. We gaan er van tevoren dingen bespreken en zorgen dat je op één lijn ligt. En ik vind het gewoon echt een heel moeilijk onderwerp. Ik weet de oplossing ook niet. Ik weet alleen uit wetenschappelijk onderzoek dat het zo... Dat dit de kaarten zijn.
Mm-hmm.
Maar de oplossing heb ik zelf ook nog niet gevonden.
Nee.
Dus het is een heel moeilijk onderwerp. Weet je, ik geloof niet dat je 50 jaar met één partner naar bed kan gaan. Dat je echt wel een keer behoefte hebt om iets anders te willen. Maar dan vind ik ook nog eens dat er een wereld van verschil is tussen lust en liefde. Kijk, ik vind dat je want ik geloof in karma. Ik geloof als je iemand kwetst dat het terugkomt. En als jij gewoon een relatie hebt, je houdt van iemand, je bent verliefd op iemand en je wordt op iemand anders verliefd, dan is het een affaire. Dan ga je iemand echt mee kwetsen. Je gaat een halve andere relatie met iemand anders opbouwen en dan vind ik gewoon een heel slecht persoon. Dat is gewoon gemeen. Dat is gewoon gemeen.
Ook als dat in alle openheid en eerlijkheid
gebeurt? Als het in alle openheid en eerlijkheid is, dan is dat fair. Maar doe je dat achter iemands rug om, dan vind ik dat enorm gemeen. Maar als je bijvoorbeeld een keer op stap gaat en om even een ander voorbeeld te geven, je gaat een keer naar de hoeren, je legt er €50 voor. En
je betaalt er ook nog eens voor.
Nee, ik ben enorm tegen hoeren, maar ik geef gewoon even een situatie. Ja. Dan is dat lust. Dan is dat niet appen.
Dat is echt gewoon geiligheid.
Dan is dat niet appen, stiekem uit eten. Dan vind ik vind dat je kan vreemd gaan en je kan vreemd gaan. Snap je wat ik bedoel? Weet je? Ik vind daar wel nog heel veel gradaties in zitten. En, maar ja, iemand kwetsen, dat zal dan altijd terugkomen, denk ik.
En dat stukje niet willen kwetsen, het stukje loyaliteit. Bij jullie thuis is er altijd een heleboel gekwetst.
Ja.
Had je het idee dat jouw moeder loyaal was naar jouw vader?
Mijn moeder was heel loyaal aan mijn vader. Ja? Te loyaal.
Heb jij dat van haar geleerd om loyaal te zijn naar iemand?
Ja.
Ongeacht. Ja. Dus dat daar dus... jij zei net namelijk bij ware liefde... en op de stelling dat het onvoorwaardelijk is... daar was jij het niet mee eens. Terwijl loyaliteit... dat gaat natuurlijk ook over een stukje onvoorwaardelijkheid. Dus ongeacht wat de ander doet... je blijft bij diegene. Je blijft investeren in die relatie.
Puzzelen, sleutelen, ja, et cetera. Tot een keer wat ik van mijn moeder heb geleerd... van ook als de koek op ging ze door. En pas echt op het alle einde heb ze de stekker uitgetrokken. En ik zal wel eerder de stekker uittrekken. Tuurlijk zal je eerst puzzelen en kijken wat de mogelijkheden zijn... om je relatie te verbeteren. Maar als het gewoon echt niet meer werkt... wie neem je dan eigenlijk in de maling? Ja, want je bent zelf niet gelukkig, je partner is niet gelukkig. Je maakt veel ruzies, effect op je kinderen. Wie neem je nou in de maling?
Wat heeft het voor effect op jou gehad?
Alle ruzies thuis. Mm-hmm. Dat ik dat niet wil.
Ja.
Als ik heb eigenlijk zoals nu ook met de dame die ik veel zie. Nooit ruzie. Maar echt nooit. Met JD had ik echt enorm veel ruzies. Daar werd ik helemaal gek van. Ik wil helemaal geen ruzie.
Maar kwam dat door jou of kwam dat door haar, denk je?
Nou, ik denk dat het van beide kanten kwam. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld als we een misverstand hadden... dan kan ik vooral rustig blijven en daarover praten. En ik kan mezelf vrij goed verwoorden. En dat kon JD niet. Dus die ging meteen schreeuwen en die flipte hem meteen. En ik ga nu met een dame, die is juf en die is gewoon... goed intelligent, kan ik zeggen.
Goed pedagogisch verantwoorde methodes.
Ja, ja, en als wij gewoon een iets zijn waar we niet mee eens zijn... dan praten we erover. Wij gaan lekker uit eten. En we doen eerst even het zware onderwerp. En dan zeggen we van luister, nou, dit en dat zit me dwars. Dit en dat, wat is de middenweg? En dan kunnen we daar gewoon heel normaal volwassen mee omgaan. En daarna gaan we gezellig de tweede ronde sumo bestellen. En dan hebben we weer alleen maar positieve onderwerpen. Mm. En dan is het zand erover. En dan is het ook niet een emmetje die gaat overlopen. Nee, het is gewoon... klaar. Weet je wel, het is verleden tijd. Bij JD had ik gewoon dat er gewoon echt ruzies kwamen, niet uitgepraat werden. Je valt in herhaling. In het volgende ruzie is dat, ja, en vorige keer dan blijf je maar met vingers wijzen. En dat heb ik nu niet. En dat is echt een last wat van mijn schouders valt. Nou, weet je? Ik heb
want
nu
het
gewoon,
is helemaal niet fijn.
Nee, ik ben echt tegen ruzies.
Het kost zoveel energie.
Het is ook zo niet nodig, een ruzie. Een ruzie is helemaal niet nodig.
Nee,
kijk, pas als iemand een klets op je kanus geeft, dan is de ruzie. En dan kan het escaleren en ga je uit weg. Maar fantastisch zijn ben ik nooit naar een dame toe geweest. Zal ik ook never nooit doen in mijn leven. En schreeuwen ben ik ook enorm tegenstander van. Maar gewoon
is
een
dat
goed
omdat
gesprek.
Dat thuis
ja,
ook
ik heb dat thuis
gebeurde?
Altijd meegekregen met schreeuwen en ruzie. En dat hoeft echt niet. Het hoeft echt niet. Blijf gewoon rustig. En als de discussie nou even te heet wordt, tel even tot 10 en begin overnieuw. En probeer duidelijk met de juiste woorden aan te geven van waar je knelpunten zitten. En dan kan je gewoon altijd een opleken. Er is altijd een probleem zijn om op te lossen. Ja. En dat is mijn mening. Ja. Problemen zijn er niet om ruzie te maken.
En dan ben ik heel erg benieuwd. Want als je het dan hebt over communicatie is alles. Dat is onwijs belangrijk. En als er dingen zijn, dan moet je het erover hebben. En vooral geen ruzie gaan maken en niet gaan schreeuwen en niet gaan slaan. Maar toch is dat natuurlijk wel het voorbeeld van wat je thuis hebt gekregen. En als je dan kijkt naar het stukje onderwerpen zoals emotieregulatie. Dus hoe ga je om met je gevoel? Geef je daar uiting aan? Maar ook coping. Dus hoe ga je om met problemen en lastige situaties, met conflicten? En een stukje hechting, dus hoe zijn jouw bouwstenen gelegd in die eerste 4 jaar van jouw leven over hoe je dierbare en intieme relaties aangaat. Dan denk jeetje, maar daar is dus alleen maar eigenlijk een soort van shit en onveiligheid en escalatie en geen emotieregulatie behalve op een, nou ja, op een hele agressieve manier. Als je het hebt over coping, nou ja, als daar dus alcohol in het spel is geweest, als daar ook ook weer die agressie aanwezig. Dus hoe de fuck heb jij dan geleerd, even heel ongenuanceerd gezegd, om op een andere manier te communiceren, om op een andere manier met problemen om te gaan? Hoe heb jij dat dan geleerd?
Ik heb me een soort eigen overlevingsmechanisme aangeleerd. Want ik heb vooral in mijn jongere jaren altijd moeten overleven. Ik ben nu eindelijk stabiel en kan gewoon echt heb een heel mooi leventje. Ik heb gewoon geleerd van, dat heb zoveel met mij gedaan, die ruzies en alles thuis, dat ik dat never nooit iemand anders zou aandoen. Want ik heb de verdriet zelf gevoeld. Mm-hmm. Ik heb de onveiligheid zelf gevoeld. En gelukkig heeft mijn moeder dat altijd weg kunnen nemen, omdat mijn moeder echt altijd van mij geweest is. Elk schoolreisje, elke voetbalwedstrijd, elke voetbaltraining. Mijn moeder weer of weer. Mijn moeder stond daar. Mijn moeder was gewoon mijn vader en moeder in één. Dus bij mijn moeder was echt mijn veilighaven. En bij mijn vader was vooral onrustig. En ik heb gewoon zoveel ellende meegekregen dat ik dat never nooit iemand anders zou aandoen. Never nooit.
Nee, maar er zit natuurlijk een verschil tussen het niet willen aandoen en het dus ook niet hoeven aandoen, omdat je dus andere manieren hebt om ermee om te gaan. Want ergens kan ik me bijna niet voorstellen dat als van een heel rationeel, nuchter state of mind, dat jouw vader ook niet dit verdriet wilde aandoen.
Nee, dat denk ik
maar
ook.
Dat het dus niet zozeer kwestie van willen was, maar een soort van onvermogen om er op een andere manier mee om te kunnen gaan.
Dat weet ik wel zeker. Dat is heel mooi wat je zegt. Ik weet ook wel 1000% zeker dat mijn vader van boven kijkt van shit, dat heb ik verkeerd aangepakt. En ik denk ook zeker dat het niet een wil is, maar een manier van zo ging hij. Hij was de jongste thuis van een hele grote familie. Je hebt in de oorlog aardappelen moeten stelen om echt te overleven. Ja. Dus ja, dat is zijn overlevingsmechanisme geworden om gewoon als er iets gebeurt geschreeuwen om ze gelijk te halen. En dat zie je ook vaak, dat zie je ook wel in deze moderne wereld vaak, dat als iemand groot en gespierd is, dat hij altijd ruzie maakt om ze gelijk te krijgen. En dat is vaak dat iemand wat kleiner is, dat hij dan zijn mond moet gebruiken om ze gelijk te halen.
Andere strategieën. Letterlijk andere overlevings.
Dat heb ik ook. Ik ben geen ik sla een deuk en een pakje boter, ondanks ik boxing influencers gewonnen heb. Laten we daar wel eerlijk over zijn. Maar ik ben echt ver weg van een vechter.
Was dat dan ook een soort van gewoon tv en zo gecreëerd? Of is dat echt...
Ik heb wel echt gewonnen, maar hoe dat mag echt heel bizar. Ik heb niet veel getraind. Ik was alleen maar aan het zuipen en feesten. Dus maar ik heb wel gewonnen.
Ja.
Maar inderdaad, ik ben niet de grootste en de sterkste. Ik geef liever knuffels dan dat ik vecht. En ik heb altijd ook al in de uitgaansgelegenheid ook wel veel... ik heb nog nooit ruzie gehad echt in de uitgaansgelegenheid. Want als het een oneenigheidje was, kon ik dat gewoon uitpraten. Om een voorbeeld te geven, dan ik was na Wereldreizen Wielen was ik best wel bekend al. Ging ik op stap en dan ging ik een club in. En dan werd ik helemaal onthaald, Sony is er. En dan kreeg ik een fles. En dan trok ik automatisch wel wat meiden om me heen aan. En ik was altijd heel vrijgevig, want ik kreeg het ook gratis allemaal. Dus ja. Dat is nog makkelijker om weg te geven. En dan gaf ik meiden een drankje. Maar die meiden stonden een kwartier ervoor met gasten te praten en te flirten en te doen. En ik kreeg zonder een woord met die gasten gesproken te hebben ruzie met ze. Want je pikt me daarom af. En dan zei ik van nou, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik in een relatie zit. Ik bied hun een drankje aan, omdat ik gewoon vrijgevig ben. Zeg maar daarentegen, wil jij ook wat drinken? En dan was het opgelost.
Ja.
Maar heb jij een beetje, weet jij dat je kan vechten en alles? En dan is het heel gaaf. Wat moet jij dan? En dat heb ik nooit gehad. Ik heb altijd gewoon mezelf met woorden eruit kunnen lullen, om het zo even te benoemen. Want ja, ik ben geen vechter.
Ja, tot nu, hè? Want nu denkt iedereen dus dat jij heel goed kan boksen.
Ja.
Nu denken ze dat je dat gewoon wel heel erg kan.
Ja, ik ga in september, moet ik waarschijnlijk weer. En dan kan ik een belt verdienen. En deze keer ga ik echt trainen.
Deze keer ga ik wel echt trainen.
Dus we gaan het zien.
Ik ben benieuwd. Ik ben überhaupt benieuwd
Primeurtje
of
trouwens,
het je dus...
is nog niet naar buiten gebracht. Heel dus we gaan het meemaken.
Heel goed. Nou, ik ben benieuwd. Maar ik ben dan wel heel erg benieuwd of jij dat dan ook kan. Want als jij dus iemand bent, zeg maar, soort echt van de make love, not war. Kan jij het dan voor elkaar krijgen om iemand dus pijn te doen? Om daar te gaan staan en echt te gaan
mooie,
vechten?
Dat vind ik echt een hele mooie vraag. En dan kan ik antwoorden nee. Ik heb Rarko meegemaakt. En Rarko heb 3 maanden getraind. Echt keihard. En ik heb een paar keer getraind. En weekenden zuipen. Ik was helemaal anders van het trainen. Want het was gewoon echt zwaar. Het is niet trainen, maar het wordt echt gedrild. Je gaat echt huilend de sport al uit. Dat is verschrikkelijk. En derde ronde zag ik dat Rarko de eerste ronde denk ik dat 70% voor hem was. De tweede ronde was 60% voor hem qua winst.
Mm-hmm.
En de derde ronde won ik met zeker 80-90%. En daar won ik de partij mee. En de laatste ronde, als ik hem ook in zijn ogen aankeek, zag ik gewoon paniek.
Ja.
En achteraf kwam naar buiten dat hij een astma had. En dat hij echt geen lucht meer kreeg. En na de wedstrijd is hij ook echt door ambulance geholpen om weer tot adem te komen. En... ik was elke seconde bij hem. Ik heb echt naast hem gestaan. Van pik, gaat het? Ik heb hem een kus gegeven. En ik was helemaal in de war van... wauw, wat heb ik... Dit was niet helemaal wat ik wil.
Dit was dus niet helemaal,
nee, nee. En ook elke keer dat ik er naar hem toe moest gaan... in die laatste ronde om een paar klappen te geven... en hem aankijken en echt de dood in zijn ogen zag. Dat was iets wat ik niet in mijn natuur heb. Dus iemand pijn willen doen? Nee, absoluut niet. Nee. Dat was echt niet leuk.
Nou, er staat ook een soort van haaks op datgene waar we het net
daarvoor heb ik ook gezegd
hebben.
Van ik wil nog 1 keer die ring in.
Ja.
En dat is met publiek. En dan zal mijn budget wat we kunnen verdienen zal verhoogd worden. En dan wil ik het nog één keer doen om er financieel beter van te worden. Maar als ik financieel op een andere manier beter kan worden, dan sla ik het over.
Zo, maar dat lijkt me wel heftig hoor. Want dan moet je dus echt iets doen wat gewoon zo tegen je natuur ingaat.
Ja. Dat zeg ik ook, kom nu tegen management van ik ben geen vechter.
Nee, en het scheelt.
Ik vind het een hele vette ervaring, laat ik dat voorop stellen. Het is toch wel een keer vet om de ring in te gaan en om te kijken wat dat brengt. En dit keer was het zonder publiek en ik wil dat nog één keer meemaken met publiek om die full experience mee te maken. En daarna bedank ik Boxing Influencers. Ja. Bedankt. En dan zou ik er als toeschouwer zeker aanwezig zijn om het te promoten en te doen. Want het is een hele fijne organisatie. Melvin Manhoef is echt de meest toffe guy die ik ontmoet heb in die wereld. Dus het gaat met heel veel respect. Ja. En wat ik jammer vond is met Rarko. Daarvoor had hij een hele grote mond. Van je bent een pussy en ik pak je. En ik stelde me gewoon heel humble op. Van luister, het is de eerste keer dat ik de ringen ga. Ik zie het allemaal wel.
Niet getraind. Succes.
Niet getraind. En helemaal niet met de gedachte van ik ga je vermoorden. En hij had die gedachte wel. En omdat hij zich zo uitgesloofd heeft in die voorbereiding. Om mij naar beneden te trappen. Heeft hij gewoon zijn karma gekregen.
Ja, ja. Maar het is net, en in deze situatie is het natuurlijk ook nog zo dat je weet dat degene die tegenover je staat, die weet waar die ook aan begint.
Ja.
Hè? Die is ook getraind, ervoor, dus die tekent ervoor. Je hebt erover nagedacht.
Niet dat je iemand in elkaar gaat meppen die er geen ervaring mee heeft. Moet je een beetje zelf verdedigen.
Precies, maar als er dan zo'n moment ontstaat, wat er dus daar ontstond, waarbij hij dus gewoon letterlijk niet lekker wordt, niet lekker is, nauwelijks adem kan krijgen, dan verandert de hele gelijkwaardigheid ineens.
Dat was echt pittig. Dat was echt niet leuk. Dat was echt niet leuk.
Wij gaan hem afronden. Ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek, voor je openheid. En ik hoop eigenlijk dat jij anderen, eigenlijk wat jij ook heel graag wil, dat je anderen hebt kunnen inspireren
dat
hiermee.
Dat is wat ik heel graag doe, en mensen inspireren.
En dat iedereen de kans krijgt om jou op een andere manier te kennen.
Daar zijn we hard mee bezig.
Ja,
het nieuwe televisieprogramma wordt ook deze week opgenomen. Ah, dus gaaf. Weer een primeurtje, mag niet zeggen wat. Maar er zijn heel veel programma's die ook mij de kans willen geven om de echte Sonny te laten zien. En niet de verknipte Sonny van Temptation Island. En dat podium krijg ik en dat pak ik. Dus ik wil jou bedanken voor deze uitnodiging. En wellicht misschien tot nog een keer.
Ja, nou, graag gedaan. En lieve luisteraars, tot een volgende aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vergeet alsjeblieft niet om de podcast te volgen, zodat je op de hoogte blijft van de laatste afleveringen. Tot volgende week.